Johannes hoofdstuk 3, vanaf vers 22, waar staat: Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich met hen aldaar en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, aldaar vele wateren waren. En zij kwamen daar en werden gedoopt, want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er is dan een vraag van enige uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaaft, zie, die doopt, en zij komen allen tot hem. Johannes antwoordde en zeide: Een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Gijzelf zijt mijn getuigen dat ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die van boven komt, is boven allen. Die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij, en zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Want die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want God geeft hem de geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Tot zover. Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich al daar met hen en doopte. En bij na deze is mijn eerste commentaar, omdat ik er nu de gelegenheid voor krijg, dat die uitdrukking na deze niet noodzakelijk een chronologische aanduiding is, niet noodzakelijk een tijdsaanduiding. Begrijp je me goed, maakt hier niks uit en ik kan het net zo goed overslaan nu. Maar met opzet vertel ik het er even bij, want de gedachte bij na deze is niet noodzakelijk dat hier sprake is van de exacte volgorde van de gebeurtenissen. Maar na deze kan ook gewoon betekenen dat nu nog een ander verhaal komt. Na het verslag over Nicodemus en de Heer Jezus. Want hier in dit gedeelte hebben wij een confrontatie tussen Johannes de Doper en de Heer Jezus. En zoals dat gesprek met Nicodemus eindigde met een commentaar van Johannes de Evangelist, zo eindigt deze uiteenzetting tussen Johannes en Jezus ook met een commentaar van Johannes de Evangelist. Het is precies hetzelfde en het eindigt ook gelijk, want beide gedeelten eindigen met vaststellen dat de toorn Gods, dan wel het oordeel Gods, rust op de mensheid in het algemeen. Dat na deze betekent dus in de eerste plaats dat wat nu volgt gelezen zal moeten worden rechtstreeks in samenhang met het voorafgaande. Dat is waar het om gaat. En of het tijdrekenkundig ook achter elkaar gebeurde, achter niet strikt noodzakelijk. Ik zeg u dat nu niet omdat het werkelijk aan de orde is, maar wij lopen tegen dit soort problemen aan wel degelijk wanneer wij de evangeliën, de evangelisten hoor ik eigenlijk te zeggen, wanneer we ze naast elkaar leggen, met elkaar vergelijken, dan blijkt in veel gevallen dat met name Johannes afwijkt wat de volgorde der gebeurtenis betreft. Maar het probleem is gewoon dat wij dit soort uitdrukkingen meteen lezen alsof het met de volgorde of met de tijd te maken heeft, terwijl dat niet noodzakelijk het geval hoeft te zijn. En het interesseert ons in dit geval trouwens ook niks. Waar het maar om gaat is dat deze twee geschiedenissen bij elkaar in één hoofdstuk gezet zijn, om de eenvoudige reden dat ze ook inderdaad elkaar aanvullen en feitelijk over precies hetzelfde gaan. Want als ik het nou heel vlug zeg, de verhouding tussen Johannes de Doper en de Heer Jezus, zoals hier uiteengezet, is in de praktijk inderdaad de uitdrukking van wedergeboorte. De een verdwijnt en de ander verschijnt. En over wedergeboorte ging dit eerste gedeelte in Johannes 3. En in zekere zin gaat het tweede gedeelte daar ook nog over. De algemene gedachte is dat iemand die wedergeboren is, onttrokken wordt aan dat oordeel Gods wat over de wereld is. Dat wil zeggen, iemand die wedergeboren is, zou in het licht wandelen en is daartoe ook in staat, terwijl de wereld in duisternis blijft. En dat is wat in het voorgaande gedeelte in verband met Nicodemus gezegd werd, maar is ook waar dit schriftgedeelte mee eindigt. Daarna wijs ik er ook maar meteen op, nu we het toch over hebben, dat Johannes, de schrijver van dit Bijbelboek, er toch heus van uitgaat dat wij de geschiedenis als zodanig ongeveer kennen. En dat het zeker niet zijn bedoeling is om een biografie te schrijven over Jezus van Nazareth of iets dergelijks. Dat blijkt hier ook, want eigenlijk zegt hij het ook. Hij zegt namelijk in vers 24, heel laconiek, want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Hoezo? Wij zouden niet eens weten dat hij in de gevangenis geworpen werd of was, als het niet in de andere, door de andere evangelisten vermeld was geworden. Johannes hier haalt het alleen even aan, maar niet als mededeling van wat er gebeurd is, maar hij geeft een nadere toelichting. Dat wil zeggen dat dit evangelie door Johannes zelf, door de schrijver zelf, dus kennelijk beschouwd wordt als een soort aanvulling op en een soort commentaar achteraf op het leven en de bediening van de Heer Jezus en volstrekt los van Matthäus, Marcus en Lucas. En daar is ook niks bijzonders aan, want ik heb al eerder gezegd dat Matthäus, Marcus en Lucas worden samen beschouwd als de synoptici. Men heeft er een deftig woord voor bedacht, dan klinkt het wat wetenschappelijker. De synoptici betekent zoveel als dat zij een samenvatting geven van het leven van de Heer Jezus. Maar Johannes wordt wel gerekend tot de vier evangelisten uiteraard, maar niet tot de synoptici, want hij wordt inderdaad niet geacht een samenvatting van het leven van de Heer Jezus te geven. Zo is het nou eenmaal. En we doen er goed aan ons dat te realiseren. Het gaat niet primair om het historisch verslag, maar het gaat erom dat in het leven en de bediening van de Heer Jezus zijn tegenwoordige positie tot uitdrukking gebracht werd. En ik zal het ook al eerder gezegd hebben, maar dat is wat Johannes zelf ervan zegt. Ik meen in Johannes 20, de laatste verse. Jezus heeft nog veel meer tekenen gedaan, maar deze zijn geschreven, niet eens gedaan, deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En dat schreef Johannes vermoedelijk decennia, tientallen jaren, na de opstanding van de Heer Jezus. En dus terwijl de Heer Jezus al tientallen jaren definitief de Christus was. En daar gaat het maar om. En hij haalt deze gebeurtenissen aan, ook deze uitspraken van de Heer Jezus, om deze dingen inderdaad te bevestigen. Moet eruit blijken, dat is maar waar het om gaat. Nou goed, dan neem ik maar gewoon de draad op hier in deze geschiedenis. Er staat na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea, het land der Joden zou je dus ook kunnen zeggen, het gebied rondom Jeruzalem, en onthield zich al daar met hen en doopte. Hij zal wat meer gedaan hebben. Hij zal in ieder geval wel gepredikt hebben, want dat zou moeten leiden tot bekering en de daaraan verbonden doop. Zo was dat nou eenmaal bij Johannes de Doper en zo was dat ook bij de Heer Jezus zelf. Overigens, een halve bladzijde verder, staat in Johannes 4 vers 1, als dan de Heere verstond dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen, kent u die? Zodat als gezegd wordt dat Jezus zich met zijn discipelen onthield in het land van Judea en hij doopte, dan zouden we dat ook nog niet eens al te letterlijk nemen, want in de praktijk staat er, was het niet de Heer Jezus zelf die dat deed, maar dat deden zijn discipelen. Want, beweer ik ook, het is niet zo belangrijk wie er doopt. Waar het maar om gaat is, wiens woord men gelooft. En wie er daarna ook doopt, hij doet dat namens de Heer Jezus. Want als er iemand is die kan dopen, is het de Heer Jezus zelf. Als het iemand is die zou dopen, het recht heeft om dat te doen, dan is het de Heer Jezus zelf. En als het anderen zijn, doen ze het namens hem. En dat gebeurt al zowat zo'n 2000 jaar. Maar het gebeurde in die dagen ook al. De Heer deed het ook niet zelf. En Johannes de Doper, die het als het ware uitgevonden heeft, bij wijze van spreken dan, hè, want zo was het natuurlijk ook weer niet, maar die zei tegen de Heer Jezus, mij is nodig van u gedoopt te worden, hoe komt gij tot mij? Dus daar gaat het maar om. De Heer Jezus zelf zal dat eigenlijk moeten doen, simpelweg omdat de doop natuurlijk gewoon de uitbeelding is van dood en opstanding. En dood en opstanding is alleen mogelijk nadat de Heer Jezus zelf gestorven was en uit de dood was opgestaan. Hij is degene die die weg van wedergeboorte, dus van dood en opstanding, als het ware geopend heeft. En voor zover wij wedergeboren worden, volgen wij hem daarmee dus in de wedergeboorte. Met dank aan Matthäus 19, geloof ik. Wanneer gij mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte, enzovoorts. En los van dat soort schriftplaatsen hebben wij er natuurlijk talloze die spreken over de Heer Jezus als de weg, de overste leidsman, degene die voorgaat, de herder, de overste herder zelfs enzovoorts. En al die uitdrukkingen drukken hetzelfde uit. De laatste Adam is in dat verband trouwens ook een heel fraaie. En hoofd bovendien ook. In alle gevallen betekende dat de Heer Jezus ons voorging van een oude schepping naar een nieuwe schepping. En dat is wat de doop uitbeeldt in onze dagen. Als het ware terugziende op wat eenmaal tot stand gebracht is. Maar in de dagen die hier beschreven worden, was het natuurlijk vooruitziende op hetgeen binnen afzienbare tijd tot stand gebracht zal worden. Blijft typologie, en of het nou vooruitziet of terugziet, ja, dat is niet een fundamenteel verschil, hè. Ja, dat is toch niet zo moeilijk, hè? Ik zeg het er maar even bij, toch? Omdat dikwijls ook nog gedacht wordt dat de doop zoals Johannes die praktiseerde en zowel, dan ook zoals de Heer Jezus dan wel zijn discipelen die praktiseerde, een andere doop zou zijn dan doop in onze tegenwoordige tijd. De doop sinds bijvoorbeeld Handelingen 2. En als je dan toch op die route bent, dan neem je nog 3 stappen en dan kom je tot de conclusie dat zelfs de doop in Handelingen 2 iets anders is dan wat in onze dagen gebeurt. En sommigen concluderen zelfs dat wij dan ook helemaal niet gedoopt zouden worden, omdat de doop speciaal iets van doen heeft met bekering van Joden enzovoorts en met de openbaring van het Koninkrijk van Christus. Dat heb je ook nog, die variant bestaat. Maar ik ken er, die hebben een onderscheid tussen 3 dopen. De doop voor de opstanding van Christus, de doop in Handelingen na de opstanding van Christus en de doop zoals wij hem toepassen, dat zou weer een andere zijn. Maar als je daarna vraagt naar wat de betekenis van de doop is, kun je toch altijd maar 1 antwoord krijgen. Het is een beeld van dood en opstanding. Alhoewel men onderscheid kan maken, zeggen, nou ja, je hebt een doop als afwassing van zonde. Je hebt een doop van als uitbeelding van wedergeboorte. Je hebt ook nog een doop als uitbeelding van toetreding tot de gemeente. Maar wie het verschil daar tussen weet, mag het mij vertellen. Ik bedoel maar, er wordt dus soms heel moeilijk over gedaan. Terwijl er niks moeilijks aan is. Het is gewoon een uitbeelding van dood en opstanding, waardoor een mens zou zalig worden. Een andere mogelijkheid is er niet. Die van dood en opstanding namelijk. En of dat nou gebeurde voor de dood en opstanding van Christus en dus nog in oud-testamentische tijd of daarna in nieuw-testamentische tijd, dat maakt heus geen enkel verschil. En daar gaat het maar om. En verder maakt het ook niet uit wie het doet, dus wie hem toepast. Aardige is trouwens wel dat de doop, zoals we die in het Nieuwe Testament, in deze nieuw-testamentische boeken dus tegenkomen, heet per definitie de doop van Johannes. Gewoon omdat hij de eerste was die die doop zo toepaste. Maar er is heus maar 1 doop. En het heet doop van Johannes omdat hij hem het eerst toepaste. Maar het kenmerkende van de doop van Johannes is inderdaad dat men zich laat dopen. We kennen in de Bijbel eigenlijk maar 2 dopen. Namelijk de doop zoals die bij de Joden tot vandaag nog wordt toegepast. Zij noemen het geloof ik geen doop. Ik heb eens een keer moeite gedaan om dat woord, het Hebreeuwse woord, te onthouden. Maar het ontschiet me altijd weer. Maar zij noemen het geen doop, maar het is wel degelijk doop. Inderdaad, in een doopvond, maar een doopbad dus, inderdaad. Hè? Ergens beneden, onder de synagoge, zal ik maar zeggen. Alleen, men moet zich daar zelf reinigen. Zichzelf ondergaan in het water. Zelf reinigen en weer boven komen, zal ik maar zeggen. Terwijl het kenmerkende van de doop van Johannes is dat men dat niet zelf doet, men laat het doen. Eerstelijk door Johannes en daarna door vele anderen. Maakt verder niks meer uit. En dat is het enige echte verschil. Dat is namelijk het verschil tussen oude en nieuwe verbond. Niet met betrekking tot de tijd waarin die doop werd toegepast, maar met betrekking tot de betekenis van de doop. Onder het oude verbond wordt gezegd, doe dit. Of laat ik het nog anders zeggen, rechtvaardigheid die uit de wet is, zegt, doe dit en gij zult leven. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Men zou het zelf moeten doen dus. Romeinen 10, daar wordt het aangehaald. En Nieuw Testament is, of behorend tot het Nieuwe Verbond is, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Of beter, degene die niet werkt, maar gelooft in hem die zondaar en rechtvaardig wordt, zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat is waar het over gaat. Men laat het dus doen. Men laat zijn zonde afwassen. Zo zei Petrus het, meen ik, op de Pinksterdag. En dan gaat het om die doop is dat. En wie hem dan toepast, ja, dat maakt niet uit. Wie het ook is in dat geval, doet hij dat namens de Heer Jezus Christus zelf, uiteraard. En daarna kan ik nog een stap verder, namelijk namens God. Want dat is degene die nieuw leven zou tot stand brengen. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Daar gaat het maar om. Nou goed, dus de Heer Jezus predikte en doopte uiteraard. En Johannes predikte en doopte. Er staat waar het was. In verband met de Heer Jezus staat gewoon in het land van Judea, waar het dan maar was. En voor Johannes de doper staat, het was in Enon bij Salim. Vind ik wel aardig, want nou weten we nog niet waar het is, want die plaatsen staan niet op de kaart. En daarna zeg ik er altijd bij, als het een goede kaart is, dan staan ze er niet op. Als het een slechte kaart is, dan hebben ze gewoon ingevuld, hè? Op gok. Ja, dat gebeurt soms ook. Maar op een goede kaart staan ze niet. We weten niet wat het is. We weten alleen wat die namen betekenen. Salim is gewoon shalom. Staat dus voor vrede. Een van de vaste uitdrukkingen in de Bijbel ter aanduiding van het nieuwe verbond. En dat is ook wat die doop feitelijk uitbeeldt. En Enon betekent feitelijk bronnen vanuit het Hebreeuws. Fonteinen wil men ook nog wel vertalen. Met de gedachte aan overvloed van water. Staat er ook. Dewijl al daar vele wateren waren. Die vele wateren, die zijn kennelijk nodig voor de doop. Men gebruikte trouwens ook als argument voor het feit dat er absoluut geen sprake was van besprenkeling. Want dan had je die vele wateren niet nodig gehad. Ja, sorry. Maar het blijft natuurlijk een eenvoudig argument. Er waren vele wateren die waren nodig voor onderdompeling. Dat is één ding. Maar belangrijker is natuurlijk dat deze vele wateren eigenlijk al in het Oude Testament werden aangekondigd, maar dan in overdrachtelijke zin. Stromen van levend water werden aangekondigd en die zouden vloeien uit het binnenste van, laten we zeggen, de Messias, want daar komt het op neer. En zo staat het in het Oude Testament, in Jesaja. En zo wordt het later aangehaald door de Heer Jezus zelf, notabene in Johannes 7. Toen hij zei in Johannes 7, vers 37, zo iemand dorst die komen tot mij en drinken, die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. Niet uit die van degene die gelooft, maar uit de Heer Jezus. En buik gewoon binnenste, hè? Hij is de bron. Dus dat zijn buik, dat had misschien wel met een hoofdletter gemoeten of zo, dat weet ik dan ook niet. Maar dat is wel de gedachte. Namelijk stromen van levend water zouden komen uit de Heer Jezus. Hij is namelijk de bron van leven. Of met de woorden van Johannes, hij is leven. Hij is het leven. En dat is waar het vele water een uitbeelding is. Namelijk van het leven onder het nieuwe verbond. Van eeuwig leven dus. Hè, staat er ook allemaal bij hoor. Want er staat, dit zeide hij van de geest. Welk ontvangen zouden degenen die in hem geloven. Want de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijk was. Enzovoort. Die wateren van de doop zijn dus wel degelijk een uitbeelding van het leven van het nieuwe verbond. Het leven van Christus. Het leven van de nieuwe schepping. Enzovoort. Goed. Ga ik terug naar Johannes 3. Daar staat er, want Johannes was nog niet in de gevangenis geworden. Nee, dat is duidelijk. Maar daarmee worden wij wel verondersteld bekend te zijn met de geschiedenis als zodanig. Maar Johannes komt er hier toch verder niet op terug. Maar dan staat er, er rees dan een vraag uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En onder reiniging te verstaan dus over de doop. Dat is waar het over gaat. De Joodse doop heet dan ook gewoon een reiniging, een wassing. Wij noemen dat een rituele wassing of zo. Maar in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, wordt het net zo goed als doop aangeduid. Er is zelfs in Hebreeën 6 sprake van de leer der dopen, meervoud. Waarbij dus minstens sprake is van twee verschillende soorten doop. En dat klopt precies, want men leest gewoon verder de Hebreeënbrief, dan weet je precies waar het over gaat. Het gaat om de tegenstelling tussen oude en nieuw verbond. En als het dus wat is over de leer der dopen, dan gaat het om doop onder het oude verbond, die men zelf zou toepassen. En het doop onder het nieuwe verbond, die men zou laten toepassen. Enzovoort. Dat is waar het om gaat. Hè? Maar de Joden kenden dat dus ook. Maar er ontstond dan discussie. Kijk, wij hadden natuurlijk, of de Joden wellicht, of de discipelen van Johannes wellicht, hadden natuurlijk het idee. Nou ja, je hebt de Joodse officiële reiniging, maar we hebben hier ook de doop van Johannes. Maar toen, daarna werd het iets ingewikkelder, want toen bleek ook de Heer Jezus rond te trekken met discipelen, net als Johannes de Doper. En hij doopte ook, dus toen werd het wat ingewikkeld. Nou goed, daar kwam toen discussie over. Want men zou het als concurrentie kunnen beschouwen of iets dergelijks. In ieder geval, vanuit dat standpunt gaat de apostel Johannes, bedoel ik, de evangelist, gaat er hier verder op in. En zo beschouwt ook Johannes de Doper de hele kwestie. In elk geval wordt het vraagstuk voorgelegd aan Johannes, vers 26. Zij kwamen tot Johannes, de doper dus, en zeiden tot hem, Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaf, dat wil zeggen, van wie hij gezegd had, zie het lam gods, dat de zonde der wereld wegneemt, en van wie hij gezegd had, na mij komt, komt een die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik, degene dus op wie hij die duif had zien nederdalen, en van wie hij gezegd had, deze is het die met heilige geest doopt. Nou, die dus, die met u was over de Jordaan, over welke gij getuigd hebt, welke gij getuigenis gaat zien, die doopt ook, is kennelijk het idee, en zij komen alle tot hem. En in plaats dan dat Johannes de Doper volgelingen krijgt of zoiets, gaat men achter de Heer Jezus aan. En ja, dat is een beetje problematisch. En daarna geeft Johannes daar dan commentaar op. En dat is een prachtig commentaar. Hij zegt, een mens kan geen ding aannemen, dat wil zeggen, een mens kan geen ding ontvangen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Dat is één. En daarna zegt hij, gijzelf zijt mijn getuigen, dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Ontleent natuurlijk aan hoofdstuk 1, in bijzonder vers 23, waar hij zei, ik ben de stem des roependen in de woestijn, om de weg des Heren, de weg van de Christus dus, wordt hier alsnog gezegd, om de weg des Heren recht te maken. Dat is prachtig, want dat blijkt maar weer eens uit dat Christus niemand anders is dan Jehovah zelf. Dat in elk geval. Maar hij werd voor hem uitgezonden. Als de wegbereider was het idee. Waarom dat was, daar gaan we nou niet meer op in, want daar hebben wij over gesproken. Laat ik nu dus gewoon liggen. Maar Johannes de Doper zegt, nou, ik heb je toch gezegd hoe het zat. Ik ben de Christus niet. Maar ik ben voor de Christus heen uitgezonden. En daarna is het meest opvallende. Als u mij vraagt, nu, en dan neem ik dus gemakshalve maar aan. Daarna is het meest opvallende dat in de rest van de woorden van Johannes de Doper en de rest van dit hoofdstuk niet gezegd wordt dat Jezus de Christus is. Langzamerhand hoop ik dat wij dat ook inderdaad niet meer verwachten. Maar voor zover wij dat als vanzelfsprekend toch aannamen, dat dat zo zijn, moet ik je zeggen, nou, het staat er niet. Wat lag er meer voor de hand dat Johannes de Doper zou zeggen, nee, ik ben de Christus niet, ik ben voor de Christus uitgezonden. Hij is de Christus. Dat was het makkelijkste om te zeggen, maar hij zei het niet. Hij zegt, ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem heen uitgezonden. En daarna geeft hij de Heer Jezus wel een titel, maar niet eens die van de Christus. En daarna zeg ik, en waarom niet de Christus? Oh, ja, juist waar het zo voor de hand lag, hij noemde hem niet de Christus, omdat hij het ook niet was, nog niet. Namelijk, hij moest dat nog worden, maar hij heeft wel een andere titel voor hem. Namelijk, die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar eigenlijk moet je natuurlijk lezen, die de bruid heeft, is de bruidegom. Want dat is waar het om gaat. Hij is de bruidegom. Is de bruidegom dan niet de Messias? Ja, wellicht wel. Maar de aardigheid van term bruidegom is dat men die kan gebruiken nadat de huwelijksplechtigheid heeft plaatsgevonden en het huwelijk dus is voltrokken. Maar men kan de term ook gebruiken als het nog niet zover is. Toch? Wij noemen dat ook wel een aangetekend stuk. Maar meestal gebruiken we de term voor de bruid dan, maar vooruit. He? Van een postbode geleerd. Ja. Nou, we zitten. Maar zo gaat het dan helemaal. Als vaststaat wie met wie in het huwelijk zal treden, worden zij vanaf dat moment aangeduid als bruidegom en bruid. Dat was vroeger zo tenminste. Tegenwoordig weet je het niet meer precies. Of ze misschien niet toch bruid en bruid heten. Of bruidegom en bruidegom. Maar laat maar zitten ook. Ik bedoel, vroeger was dat zo dan, hè? Die de bruid heeft, is de bruidegom. Daar is helemaal niks moeilijks aan. Maar het probleem is dat dit soort termen zwaar belast zijn geworden, doordat ze, een verkeerde toepassing of verkeerde betekenis hebben gekregen in, hoe moet je dat zeggen? In de theologische geschiedenis, want zo zit het eigenlijk. Ik zeg altijd, een van de problemen is dat de reformatie het werk nooit heeft afgemaakt. Als ik het achteraf mag zeggen, niet omdat ik het beter zou gedacht, broeder, alsjeblieft niet. Maar het probleem is dat de reformatie is blijven steken. Mede denk ik, omdat men meer vertrouwen stelde in menselijke overheid dan in de Heer zelf. Waardoor de reformatie uiteindelijk een politiek probleem werd. Enzovoort, een politieke aangelegenheid. En houdt het vanzelf op. Want als je waarheid zoekt en je raakt verzeild in politiek, dan kun je waarheid dus wel vergeten. Aan wie ik dat allemaal heb nagevraagd, zal ik het niet vertellen. Maar dat is nou eenmaal zo. En dat is een probleem geweest. Een van de problemen in verband met de reformatie is dus geweest dat men, punt 1, nogal vastgehouden heeft aan bepaalde zaken die men in Nicea in de tijd met veel moeite voor waar had aangenomen. Bijna 1500 jaar ervoor, maar laat me zitten. Daar wil ik het niet over hebben. Maar een van de problemen is ook dat men vastgehouden heeft aan de kerk als de bruid van Christus, met alle consequenties van dit. Het probleem is namelijk dat het op geen enkele wijze bijbels te onderbouwen is. En als men er toch aan wil vasthouden, krijg je dus dat die uitdrukkingen in de Bijbel die daar verband mee houden, in de verkeerde richting gedrukt worden. Dat er een verkeerde betekenis aan gehangen wordt en dat soort dingen. Dus ze krijgen een andere gevoelswaarde bovendien. En daarna is het bijna niet meer uit te komen. Maar het is makkelijk genoeg. Heel het idee is in de grond van de zaak dat van oudsher nou eenmaal werd aangekondigd in oud-testamentische tijd, dat dat huwelijk tussen de Heer en Israël, zo heet dat, dat het huwelijk tussen de Heer en Israël onder de wet des mans, uit Romeinen 7 dan, dat het huwelijk op wat voor wijze dan ook beëindigd zou worden, maar het zou in ieder geval beëindigd worden en daarna, in veel gevallen was het al beëindigd op het moment dat het beschreven werd trouwens, maar daarna zou een nieuw verbond gesloten worden en zou dus een nieuw huwelijk gesloten worden. Daar gaat het gewoon om, het nieuw verbond als zodanig. Moeilijker is het eigenlijk niet. De gedachte is dat de Heer zich zou verbinden met de gelovigen. Onder het nieuwe verbond, dat wil zeggen, we spreken nu over de tijd na de opstanding van Christus. Want door zijn opstanding brak het nieuwe verbond aan. En ieder die in hem gelooft, wordt met hem verbonden. Dat is het eenvoudige idee eigenlijk. Waarbij die kwestie van de bruid rechtstreeks van doen heeft met Israël. Want beloften met betrekking tot het huwelijk zijn inderdaad gedaan aan Israël. En zij wordt ook van oudsher als bruid aangeduid. En in het Oude Testament ook vele malen typologisch uitgebeeld. Omdat iedereen weet, die twee zullen ooit nog eens een keer de levende Heer, de Heer Jezus Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, de man, om zo te zeggen, die zou nog eens in het huwelijk zijn verbintenis aangaan met Israël. En daarom heette de Heer en Israël in dat verband bruid en bruidegom. Zo zit dat. En in de laatste hoofdstukken van de Bijbel wordt het dan uiteindelijk nog aangehaald. Want als de wederkomst van Christus plaatsvindt en de bekering van Israël heeft plaatsgehad en het koninkrijk van Christus onder het nieuwe verbond over de volkeren der aarde gevestigd zal worden via Israël, dan is er sprake van de bruiloft des lands en de bruid dan wel de vrouw die zichzelf een bereid heeft. En dan gaat het gewoon over Israël, dat is niks moeilijks aan verder ook. En in onze dagen, wat betreft de gemeente uit onze bedeling, zitten wij met een variant op het verhaal. Want de gedachte is dat wij weliswaar deel hebben gekregen aan Christus, maar niet als bruid en bruidegom. Ik zeg altijd, de gemeente kan nooit de bruid zijn en is ook nooit de bruid geweest. Dat is net zo onmogelijk als dat Eva ooit een keer beschreven zou hebben kunnen worden als de bruid van Adam. Het bestaat niet. Om de eenvoudige reden dat Eva uit Adam genomen werd, altijd al één vlees met hem was, enzovoorts. Ze zijn nooit getrouwd dus. En anders moet je zeggen, ze waren het altijd al, dat is ook een beetje moeilijk, maar zoiets is het. En dat is de uitbeelding van de positie van de gemeente, die immers lichaam van Christus is, in hem verborgen was, of zo te zeggen, in hem lag opgesloten en later naast hem of tegenover hem gesteld is. Daarna kun je wel spreken over Christus en de gemeente als hoofd en lichaam. Zelfs over Christus en de gemeente als man en vrouw. Maar die is van het eerste afgeleid. Het eerste is belangrijker. Men leest Efeze 5. Daar gaat het nou eenmaal om. Maar over bruid en huwelijksluiting en dat soort dingen kun je in verband met Christus en de gemeente never, helemaal nooit spreken. Men zou het ook niet doen, hoe dicht het er bij de waarheid zit, men zou het niet doen, daar is ook een goede reden voor, want als wij spreken over de bruidegom en de bruid, is het uiteindelijk zo dat de gemeente niet de bruid is, maar de bruidegom. Als je dat één keer doorkrijgt, ben je meteen genezen van het hele verhaal. Dus, hè? Wij zijn leden van het lichaam van Christus en leden van de bruidegom. Wij zijn zijn lichaam. Dat is Bijbels. Bijbels woordgebruik, Bijbels taalgebruik. Dat is wat ronduit gezegd wordt. En het woord bruid wordt nergens in de Bijbel ooit maar een keer op de gemeente van toepassing gebracht. Maagd nog net wel, maar daarvan zeg ik altijd, ja, de meeste maagden die ik in de Bijbel tegenkomen waren mannen. Dus die kans is dan toch het grootste. Toch? Ik denk altijd aan die 144.000. Want maagd heeft de betekenis niet van bruid. Bovendien, daar mag ik er niks over zeggen ook. Moet je dat nog uitleggen, sinds wanneer zou een maagd noodzakelijk bruid zijn of zou een bruid noodzakelijk maagd zijn? Laat me zitten. Kan me niet over hebben. Het is toch geen argument? De term maagd in de Bijbel heeft de betekenis van iemand die rein is. En daar gaat het om. En zo wordt de gemeente inderdaad beschreven. Onze reine maagd. Dat kan, maar daarom nog niet de bruid. Want dat is een heel ander ding. Integendeel, de gemeente is het lichaam van Christus. Maar goed, dat is een zijlijn. Waar het nu gewoon om gaat, is dat hier sprake is wel degelijk van bruid en bruidegom. Dat wil zeggen dat het de bedoeling was dat twee verschillende partijen met elkaar verbonden zouden worden. Dat stond al vast, daarom heten ze bruid en bruidegom. En zo kan men de Heer Jezus aanduiden. Hij was de bruidegom. Kunnen zeggen, hij zou de bruidegom zijn, maar dat verandert niks om wat hij zegt. Het is precies hetzelfde. Namelijk, er zou ooit sprake zijn van een huwelijkssluiting, daarheen was men onderweg. En zo goed als de Heer Jezus onderweg was naar die huwelijkssluiting, dus naar het nieuwe verbond, zo kun je van zijn discipelen, degenen die in hem geloven, zeggen dat zij de bruid zijn, ze waren onderweg naar die huwelijkssluiting. Zijn op punt. Je kunt hooguit zeggen dat het daarna toch wat anders gelopen is, wellicht dan de bedoeling was. Misschien, het is maar hoe je het formuleren wil, zeg ik, dat kan nog wel wezen. Maar vanuit het standpunt van Johannes de Doper is er niks moeilijks aan. De Heer Jezus is de bruidegom, onderweg naar het nieuwe verbond, naar de huwelijkssluiting enzovoorts. En als zij volgelingen heeft, wel, zij zijn de bruid. Dat wil zeggen, als ze tijd van leven zouden hebben, zal ik maar zeggen, onder het nieuwe verbond terecht zouden komen, zouden ze bruid zijn. Wellicht zo duid je dat aan. Dus onderweg naar de toekomstige gemeenschap, zoals die tot stand gebracht zou worden in de toekomst. Daarna kun je het moeilijke verhaal gewoon vergeten, want waar het me alleen maar om gaat, en waar het Johannes ook alleen maar om gaat, is dat de Heer Jezus inderdaad niet genoemd wordt de Christus, hoezeer het ook voor de hand lag, maar er wordt een andere term gebruikt, namelijk die van de bruidegom. Die dus onderweg is naar het nieuwe verbond, naar het huwelijk. En feitelijk naar het moment waarop hij tot Christus zou worden gesteld, want dat is waar het uiteindelijk op neerkomt. En daarna wijs ik hem erop, want het wordt nog iets ingewikkelder, dat Johannes de Doper zichzelf niet rekent tot de bruidegom, ook niet tot de bruid, dus hij moest wat anders bedenken. En hij heet de vriend des bruidegoms. Helaas, ik geloof niet dat in dat een term is die in Nederland algemeen bekend is. In Engeland noemt men dat de best man. De vriend van de bruidegom. Dat is er maar één. Die moet gewoon het hele bruiloft namelijk regelen. Enzovoorts. En al wat erbij komt kijken. De best man, dat is altijd die... Nou ja, goed. De hofmeester wellicht. Maar goed, daar ga ik me niet verder op in. Maar hij staat erbij. Enzovoort. Hij is niet betrokken in die huwelijkssluiting. Enzovoort. Hij staat ernaast. Dat kan ook niet missen, want het bevestigt wat wij elders lezen uit een uitspraak van de Heer Jezus over Johannes de Doper. Dat is ook wel aardig, want ze spreken over elkaar bij gelegenheid, hè? En die uitspraak van de Heer Jezus over Johannes de Doper vinden wij, meen ik, in Lucas 7. Misschien heb ik hem naar aanleiding van Johannes 1 al eens aangehaald, het zou kunnen. Ik meen dat het Lucas 7 was. Ja? Waar de Heer Jezus spreekt over Johannes de Doper en zegt in vers 27, deze is het van welke geschreven is, zie ik zend mijn engel voor uw aangezicht die uw weg voor u heen bereiden zal. Ontleent aan Malachi 3. Nou, vooruit. Laat ik maar wat het is, maar het gaat er maar om dat hij was uitgezonden om de weg te bereiden voor de Messias. En daarna zegt de Heer over Johannes de Doper, want ik zeg jullie, de onder die van vrouwen geboren zijn, is niemand meerder profeet dan Johannes de Doper. En ik zal u een ander commentaar ook even niet onthouden. Er zijn er namen die op grond van Galaten 4 concluderen dat daar gesproken wordt over de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus. U kent het probleem daarvan, hè? De maagdelijke geboorte. Ik bedoel niet het biologische probleem, ik bedoel het theologische probleem. Dat is dat die maagdelijke geboorte alleen vermeld staat in Matthäus en Lucas en verder helemaal nergens. En met enige moeite nog in Jesaja 7, geloof ik. De bekende uitspraak over de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Maar sinds mensenheugenis wordt daarover gediscussieerd of dat een maagd is in technische zin of gewoon een jonge vrouw. Dat heet zo, technische zin. Weet ik niet, maar dat heet zo. Maar dat is helemaal niet zeker namelijk. Dat kun je wel proberen te bewijzen, maar dat kan niet echt. Nee, dat het slaat op de geboorte van de Heer Jezus, dat is waar. Maar dat blijft slechts over Matthäus en Lucas, waarover de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus gesproken wordt. En daarna wordt er zelfs geen enkele consequentie aan verbonden. In de theologie wel, en in onze opvattingen heb ik gemerkt dikwijls ook, want ik heb hele verhandelingen gehoord over waarom de Heer Jezus uit de maagd geboren moest worden, terwijl ik in de Bijbel echt nog nooit wat over gelezen heb, want nogmaals staat alleen in Matthäus en Lucas, verder niet. Toen zei iemand, ja, maar Genesis dan, het zaad der vrouw. Dan zeg ik, nou, Hebreeën 11 dan, het zaad van Sarah, was Isaac. Is hij uit de maagd geboren? Is Sarah zaad gegeven, verworpen staat er eigenlijk letterlijk, mijn vraag. He? Was hij dan uit de maagd geboren? Nee, dat betekent dat de uitspraak in Genesis over het zaad der vrouw, dat de zaad van de slang de kop zou vermorzelen, niet noodzakelijk een uitdrukking is over maagdelijke geboorte. Je mag het er niet uit lezen, het staat er niet, dat betekent het ook niet. Men legt het erin. Wat zouden wij niet, denk erom, ik geloof erin hoor, in die maagdelijke geboorte, voor alle duidelijkheid. Maar omdat het staat in Matthäus en omdat het staat in Lucas, maar verder kan ik het nergens vinden. Toen heeft men bedacht dat het in Galaten 4 stond, want daar staat, want in de volheid des tijds heeft God zijn zoon gezonden of zoiets, geboren uit een vrouw, zeg maar, aha, niet uit een man. En dan zeg ik, ja jongens, hier staat, ik zeg jullie de onder die van vrouwen geboren zijn, dan zeg je toch ook niet dat, dat de geboorte van Johannes de Doper was uit een maag. Dat is toch niet eerlijk dan. Onder die van vrouwen geboren zijn, is niemand meerder profeet dan Johannes de Doper. Zelfs de Heer Jezus niet. De Heer zegt het namelijk hier. En degene die het zegt. Onder degene die van vrouwen geboren zijn, is niemand meerder profeet dan Johannes de Doper. Maar de minste in het koninkrijk Gods is meerder dan hij. Dat heeft velen verbaasd, die uitdrukking. Hoe kan dit nu weer? Dat is heel gemakkelijk. De minste in het koninkrijk Gods is meerder dan Johannes de Doper, hoe groot profeet hij ook was. Er is maar één conclusie mogelijk. Johannes de Doper was niet in het koninkrijk. Dat kan ook moeilijk, want het was er nog niet eens. Heel het koninkrijk niet. Maar vooruit. Maar daarna, Johannes is dat koninkrijk ook niet ingegaan, voor zover wij weten. De minste in het koninkrijk is meerder dan hij, omdat Johannes niet in het koninkrijk was. Dat is heel gemakkelijk. Dat koninkrijk zou pas aanbreken bij de opstanding van de Heer Jezus Christus, die bij die gelegenheid tot koning gezalfd dan wel gekroond werd. En daar begint dus zijn koninkrijk. Maar voor die tijd was Johannes de Doper al overleden. En omdat wij er verder niks anders van lezen, moeten wij dus, mede op grond van dit vers, Johannes de Doper gewoon beschouwen als een oud-testamentische gelovige. En de normale regel is dat de oud-testamentische gelovigen zullen opstaan op de jongste dag. En dan het koninkrijk zullen binnengaan. En dan met andere termen, de normale regel is dat oud-testamentische gelovigen zullen wedergeboren worden op de jongste dag. En zo het koninkrijk zullen ingaan dan wel zien. Moeilijker is het niet. En wij weten er verder niks van. We hebben één mogelijkheid, we hebben ontsnappingsmogelijkheid voor hem. Het zou kunnen zijn dat hij gehoord heeft bij degene die zijn opgestaan toen de Heer Jezus stierf. Het bekende verhaal. Degene die daarna kennelijk, want staat erbij, nog geleefd hebben, hoe kan dan ook, na de opstanding van Christus, want daardoor zijn zij van oud-testamentische gelovigen ineens veranderd in nieuw-testamentische gelovigen en het koninkrijk binnengegaan. Maar dat is buiten de orde van dit vers uiteraard. Maar die heb je toch, hè? Dat is heel de zin van de opstanding van sommigen. Het staat alleen maar in Matthäus, geloof ik. Die opstanding van sommigen ter gelegenheid van de dood van de Heer Jezus. Dat is heel onlogisch dat dat gebeurde. Maar wat erbij staat is duidelijk genoeg. Er staat bij dat ze na de opstanding van Christus nog verschenen zijn, gezien zijn. Dat wil zeggen, ze hebben geleefd tot in ieder geval na zijn opstanding. Hoe lang, weet ik niet. Maar het punt is gewoon dat zij daardoor in een andere bedeling geleefd hebben als gelovigen. En ze waren ineens nieuwtestamentische gelovigen. Na de opstanding van Christus. Toen ze opstonden nog niet, maar op de derde dag daarna wel. En toen leefden ze nog, staat er. En dat maakt hen tot eerstelingen van de gemeente, feitelijk. Terwijl ze anders zouden opgestaan zijn pas op de jongste dag. En daarna een toekomst gehad zouden hebben op de nieuwe aarde. Maar nu hebben ze een hemelsburgerschap ontvangen. Gewoon een kwestie van even een paar dagen langer leven, broeder. Dat is het, ja. Dus zo ging dat. En ik acht de kans redelijk groot dat Johannes de Doper daar ook bij was. Maar dat kan ik niet bewijzen, dat weet ik niet. Op grond van dit vers zou je zeggen, nee, maar het zegt niet zoveel. Maar de gedachte is gewoon dat een profeet onder het oude verbond nou eenmaal een lagere positie inneemt dan welk mens ook levend onder het nieuwe verbond. Want onder het nieuwe verbond is men kind van God en wedergeboren, kind van God, uit God geboren. En onder het oude verbond, zoals Johannes, ja, was men een mens, oude schepping in Adam, doch van Gods wegen wellicht gebruikt. En men kan dan beschreven worden als een dienstknecht Gods of een profeet Gods enzovoorts. Maar het is altijd minder dan kind van God. Is dat niet moeilijk?
Dat is een keer gehoord zijn. Het oude testament, maar in het nieuwe testament zo.
Nee, zo werkt het niet. Over Israël als volk wordt gezegd dat het in onder oud testamentische tijd beschouwd wordt als kind. En onder het nieuw testament als zoon. Maar dat is een heel grove indeling. Maar er zijn nog wat andere beelden die daarvoor gebruikt worden. Maar het beeld van kind en zoon in het algemeen, zoals we het Nieuwe Testament tegenkomen, spreekt over kinderen Gods, namelijk degene die uit God geboren zijn, waarvan gezegd wordt dat het de bedoeling is dat ze zouden opgroeien tot zonen, en tot zonen zullen worden aangesteld in de dagen van de openbaring van zijn heerlijkheid, in de wederkomst van Christus. Dat is het idee. Maar eigenlijk, laat ik het anders zeggen dan Omari, om toch die lijn vast te houden dan. De gedachte is dan dat in het Oude Testament beloften gedaan zijn. Vele. Maar een van die beloften is feitelijk dat men kind van God zou worden. U weet wel, Johannes 1 vers, wat was het, maar 12. Zoveel hebben aangenomen, hè? Het woord ligt, heeft hij macht gegeven, autoriteit gegeven, recht gegeven om kind van God te worden. Ooit een keer, namelijk na de opstanding van Christus. En voor de meeste onder het Oude Testament geldt dan op de jongste dag pas. Maar dat is na de opstanding van Christus. Daar gaat om. Maar de belofte in oud-testamentische tijd was, men zou kind van God worden. Wanneer dan ook. Wij in nieuw-testamentische tijd hebben deel aan alle beloften, aan de vervulling van de beloften die in het Oude Testament gedaan zijn. En dus, mijn kinderkens, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En dus we leven uit de vervulling van die beloften. Dat is ook wat vele malen gezegd wordt. Daarna is er echter sprake van de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Want aan de gelovigen onder het nieuwe verbond zijn opnieuw beloften gedaan. En wij wachten nog op de vervulling daarvan. En dat is niet dat we kind van God zouden worden, want dat zijn we al als gelovigen. Maar aan die kinderen van God is opnieuw een belofte gedaan. En die ligt de fase verder, dat is dat we zonen zouden worden.
Als Johannes dan bij het nieuwe verbond hoort, dan gaat hij ook zo worden.
Johannes de Doper hoorde daar niet bij. Voor zover wij weten is hij gestorven. Meer weten we niet. Maar voor de opstanding van Christus. En hij is dus de laatste oud-testamentische profeet. En er wordt ook door de Heer Jezus de grootste genoemd. En daar eindigt het verhaal. De rest is speculatie. Ik dacht het niet onmogelijk dat de man alsnog opgestaan is na de opstanding van Christus. Of geleefd is na de opstanding van Christus. Maar daar leert de schrift niks over. En daar gaat deze uitdrukking zeker ook niet over. Het is een uitdrukking over Johannes de Doper van de Heer Jezus. Die zegt dat is een groot profeet, maar de minste in het koninkrijk is meerder dan hij. En dat is maar waar het om gaat. Eenvoudig, omdat Johannes dat koninkrijk niet in was gegaan. Dat kon het niet, het was er nog niet. Nou goed. Ik sla maar weer even weg, Lucas 7. En ga weer naar Johannes 3. Waar Johannes de Doper zich dus noemt de vriend des bruidegoms. Hij brengt partijen bij elkaar. Het is de wegbereiding tot, nou ja, eigenlijk tot de bruiloft. En daarom is het een goed beeld wat hij gebruikt. Hij is de best man, de vriend van de bruidegom. En hij zegt dan in vers 29, die de bruid heeft is de bruidegom. En dat is de Heer Jezus dus. Maar de vriend des bruidegoms die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. En daarna, zo is dan deze mijn blijdschap vervuld. En dat bevestigt dus deze uitspraak. Waarmee hij dus de Heer Jezus expliciet noemt de bruidegom. En hij rekent zich niet eens tot de bruid. Om de eenvoudige reden dat hij een oud-testamentische gelovige is enzovoort. En bruid enzovoort. Dus de term die hoort bij het nieuwe verbond. En bij het sluiten van het nieuwe verbond. Maar Johannes rekent zich daar niet eens bij. Die zou er bijna uit concluderen dat de man wist dat hij voor die tijd zou overlijden. Anders had hij zich wellicht tot de bruid moeten rekenen. Toch? Ik denk ook dat hij het wist. Is het te moeilijk? Hij rekent zich niet tot de bruidegom, hij rekent zich niet tot de bruid. Dat betekent dat hij voor die tijd, voor het aanbreken van het nieuwe verbond, zou zijn overleden. Nou ja, dat werd er eigenlijk al bij gezegd, hè? Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Maar er wordt feitelijk aangekomen, toch. Van ja, hou er even rekening mee. De man verdwijnt van het toneel. Daar gaat het maar om. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Met andere woorden, Johannes de Doper zegt, er is niks mis. En ik beschouw het niet als concurrentie, want het gaat niet om mij, maar het gaat om hem. En daarna zegt hij, hij moet wassen. In verband met de doop zou je nou op het verkeerde been komen te staan. Maar dat betekent dus groeien. Hè? Hij moet wassen, groter worden, maar ik minder worden. Dat is nou eenmaal de functie van de wegbereider, maar ook de functie van de best man, om zo te zeggen. De vriend des bruidegoms. Dus Johannes zegt gewoon, er is helemaal niks mis. Zo zou het moeten gaan. Ik ben alleen maar die wegbereider. En men zou achter de Heer Jezus aangaan. Die weliswaar nog niet de Messias was. Anders had Johannes het ook wel gezegd. Dat is het makkelijkste geweest, hè, in het hele verhaal. Maar die wel degelijk de Messias zou worden. Later, in ditzelfde Johannes-evangelie, verwijst de Heer Jezus zelf naar dat soort zaken. Dat hij zegt, ja, het is leuk dat je in mij gelooft, maar dan moet je wel mij blijven volgen, maar anders wordt het nog niks. Het is leuk dat je gelooft, maar als je waarlijk mijn discipelen bent en waarlijk bij mijn woord blijft, dan zul je ooit nog eens een keer zelfs de waarheid verstaan en die zal u vrijmaken. Een aankondiging van dat nieuwe verbond der vrijheid. Enzovoort. Maar u weet wat er toen gebeurde, toen werden ze allemaal boos. En uiteindelijk probeerden ze zelfs te stenigen, diezelfde lui. Daar gaat het maar om. Het was nog niet zo ver. Men zou hen trouw blijven en de consequenties ervan moeten aanvaarden. En dan zou men deel krijgen aan hem die God uit de doden zou opwekken. Waarna wij terechtkomen bij vers 31. Maar de aardigheid van vers 31 is dat we daar niet meer woorden lezen van Johannes de Doper, maar van Johannes den Evangelist. Hetzelfde verhaal als in de eerste helft van het hoofdstuk, waar diezelfde overgang gemaakt wordt bij vers 13. Het is echt niet moeilijk. Maar men ziet het over het hoofd, omdat het niet in de pericoop in onze Bijbel is aangegeven, dan mis je dat. Maar ik heb er geen enkele twijfel over. Ik ben echt niet de enige, maar goed. Maar ik heb er echt geen twijfel over dat vanaf vers 31 gesproken wordt niet door Johannes de Doper, maar door Johannes de Evangelist op de gebruikelijke wijze. En dat daar gesproken wordt vanuit de tegenwoordige positie van Christus na zijn opstanding. En daar gaat het prompt inderdaad over de Zoon. Maar dat is wat hij werd. Dat is waartoe hij werd aangesteld pas in zijn opstanding. Maar goed, dat bewaren we nog even voor na de pauze. De uitspraak in vers 30 van Johannes de Doper. Hij moet wassen, maar ik minder worden, is de directe aanleiding voor de andere Johannes, de evangelist, om op zijn gebruikelijke wijze commentaar te leveren. En als ik dan maar even weer vooruitgrijp, het idee is eigenlijk dat deze uitspraak, hij moet wassen, maar ik minder worden, hierna van toepassing gebracht wordt op de tegenstelling tussen de nieuwe mens en de oude mens. Dat is trouwens niet zo'n vreemde, want ik heb vele malen horen spreken over deze uitspraak van Johannes de Doper. Hij moet wassen en ik minder worden. Waarbij de uitleg ervan is dat hij moet wassen slaat op Christus in ons. En ik moet minder worden, dat is dan onze oude mens. En die zouden wij afleggen, die zou minder worden en Christus zou in ons gestalte krijgen. Ik acht dat ook correct. Dat wil zeggen, dus een uitspraak inderdaad over de nieuwe mens en de oude mens. Zoals in ons persoonlijk, in ons eigen leven. Maar daarnaast is het natuurlijk ook gewoon een uitspraak over de tegenstelling tussen de nieuwe mensheid in het algemeen en de oude mensheid. Dat is waar het over gaat. Maar het is dezelfde tegenstelling als die tussen nieuwe verbond en oude verbond. En die tussen vlees of tussen geest en vlees. Is altijd precies hetzelfde. En daar spreekt Johannes nu vervolgens over. Niet den Doper, maar die andere. Als hij zegt, vers 31, die van boven komt, is boven allen. Die uit de aarde is, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen, enzovoorts. Die dacht dat het toch niet zo moeilijk was om in de formulering hier meteen Johannes de Evangelist te herkennen. En anders zeg ik, om te herkennen Johannes de briefschrijver. Vind je uitdrukkingen in de volgende versen zeker, die rechtstreeks ontleend zouden hebben kunnen zijn geworden aan de brieven van Johannes. Sommigen zijn ook van mening dat de man dus eerst brieven geschreven heeft en in laatste instantie pas dit evangelie, waarmee hij rijkelijk zijn eigen zinnen gekopieerd heeft uit de brief naar het evangelie. Maar daar gaat het me verder niet om. Het gaat er maar om dat het duidelijk Johannes is die hier aan het woord is. De evangelist wel te verstaan. En die zegt, die van boven komt is boven allen. De aardigheid is dat van boven precies dezelfde uitdrukking is die in het begin van het hoofdstuk, in vers 3 bijvoorbeeld, vertaald is met wederom. In de uitdrukking wederom geboren. Als je het helemaal letterlijk vertaald is, van boven geboren. Dat is te letterlijk vertaald en daarom incorrect, maar het is wel hetzelfde woord. En dan gaat het hier in vers 31 over verder. Want wie wedergeboren is, is wel degelijk uit God geboren. En dan ben je dus van hoge kom af, het zoiets. Dus dikwijls als je een hoge oorsprong hebt, dan ben je van hoge kom af. Dikwijls kom je lager terecht, maar laat maar zitten. Hè? Of niet? Nou goed, maar die van boven komt, is namelijk degene die uit God geboren is, uit vers 3. En als er dan al iemand uit God geboren is, als er iemand uit God geboren is, dan is het niet Jezus van Nazareth in de kribbe in Bethlehem, maar is het de Christus, de opgewekte uit de dood, want dat is wedergeboren, wedergeboorte. Dat wil zeggen, zijn geboorte als mens maakte hem In het beste geval, in het hoogste geval, tot de zoon des mensen en daarmee de erfgenaam van Adam. Ik weet nooit hoe ik zo'n onderwerp aan moet snijden zonder dat ik mijn vingers brand. Maar ik probeer het toch maar weer. Wat de Heer Jezus namelijk gedaan heeft en waarin hij ons tot voorbeeld gesteld wordt in bijvoorbeeld Efeze, is dat hij de oude mens heeft afgelegd en de nieuwe mens aangedaan. Colossense trouwens ook. Waarmee dus de Heer Jezus in de dagen zijns vleeses wordt aangeduid als de oude mens. Dus niks worden. Hij werd mens bij zijn geboorte. Wel, nieuwe of oude? Oude, want de nieuwe mens komt tot stand via wedergeboorte. Het is echt niks moeilijks, want dat moest hij nog worden. En in de dagen zijn vlees was hij dus oude mens, dat wil zeggen, maakte deel uit van de oude mensheid. Hetgeen op zich niks zegt, en bovendien, oud is niet een scheldwoord. Ik bedoel, daar is toch niks mee mis. Hij maakte deel uit van de oude mensheid. Maar hij was binnen die oude mensheid dan toch degene met eerst geboorterecht. Als de directe erfgenaam, de wettige erfgenaam van Adam. Maar dat was dan ook het hoogste ook. Mogelijk kwam het niet. Dus oude mens. Hij is pas de laatste Adam, namelijk de nieuwe mens, dan wel de tweede Adam. De laatste ook in de zin van de definitieve. Als de eersteling van een nieuwe mensheid. En daarmee als eersteling van een nieuwe schepping. En dus ook als eersteling dergenen die ontslapen zijn en hoe het maar genoemd mag worden. Vele malen. In de Nieuwtestamentische brief in elk geval. Een grote nadruk op de Colossense brief dan. Maar daar gaat het nou verder niet om. Maar hij is pas degene die van boven komt. Bij zijn wedergeboorte. En om die tegenstelling gaat het hier. Die van boven komt. Komt overeen met die wederom geboren is uit vers 3. Hetzelfde term. Die van boven komt is boven allen. Die van boven komt, als het de Heer Jezus zelf is in ieder geval, is inderdaad de koning van dat koninkrijk. En u weet, de minste in dat koninkrijk is meerder dan Johannes. Daar hebben we weer om. Daar gaat het in dit schriftgedeelte ook over eigenlijk. Die van boven komt is boven allen. Dat is dus Christus, de opgewekte enzovoorts. Die uit de aarde is, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. En begrijp je me goed, hier gaat het niet meer over de tegenstelling tussen de woorden van Johannes de Doper en de Heer Jezus. Bovendien, ik denk dat daar zelfs helemaal geen tegenstelling tussen was. We prediken toch hetzelfde? Het evangelie van het koninkrijk. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Bekeert u en laat u dopen, of hoe het maar heten mag. En beide verwezen naar de Oude Testamentische schriften, naar de beloften gods die binnen afzienbare tijd zouden vervuld worden. Dat is het idee. Daar is geen tegenstelling tussen. U denkt toch niet dat Johannes de Doper hier nog aan het woord is en zegt, spreekt over zichzelf als iemand die uit de aarde komt en dus spreekt hij uit de aarde, terwijl de Heer Jezus spreekt uit de hemel? Hoezo zijn ze dan tegengesteld? Daar is geen tegenstelling. De tegenstelling is gelegen tussen de natuurlijke mens, waarvan Johannes natuurlijk ook een exponent was, en de Heere Jezus feitelijk ook in de dagen zijn vleeses, en de wedergeboren mens, de nieuwe mens. De natuurlijke mens met Adam aan het hoofd, de eerste wel te verstaan, en de nieuwe mens met de laatste Adam aan het hoofd. Ik zeg altijd, zoals we ze vinden uitgebeeld in ieder geval in de tweede helft van Romeinen 5. En daarna nog zo wat plaats. Oude mens en nieuwe mens tegenover elkaar. Die oude mens zegt 1 Korinthe 15. De eerste Adam is. Nou ja, wie is er uit de aarde? De eerste mens, 1 Korinthe 15, is uit de aarde. Aards. En de laatste Adam, de tweede mens, de nieuwe mens, is. Is de Heere staat. Men heeft het aangevuld en er staat dus, is de Heere uit de hemel. En of het er nou wel bij staat of niet, maakt niks uit. De Heere is uit de hemel inderdaad. Jehovah namelijk heeft een hemelse oorsprong en daar gaat het maar om. Die twee worden tegenover elkaar gesteld. De oude mens en de nieuwe mens. Adam tegenover de laatste Adam. Of gewoon Adam tegenover Christus wel te verstaan. En dat is waar het hier over gaat. En bedenk dan dat Johannes, de evangelist, dit schrijft decennia na de opstanding van Christus. Nou goed, gaan we weer verder. Die van boven komt is boven allen. Dat is Christus. Noem eens iemand die boven allen is. Ik bedoel, dat is makkelijk te beantwoorden. Maar dat was hij niet toen hij nog op aarde leefde. Hij zei zelf tegen, ik meen Pilatus, gij zoudt geen macht over mij hebben. Verder hoef ik toch niet te citeren, is toch al voldoende. Wie had er macht over wie? Nou, Pilatus had in ieder geval macht over de Heer Jezus. En dat zei de Heer Jezus ook. Hij zegt, gij zoudt geen macht over mij hebben indien het u niet van boven gegeven waren. Ik sluit trouwens precies aan bij wat vers 27 zei. Een mens kan geen ding aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Maar de positie van de Heer Jezus als boven allen, dat is de positie van de opgewekte uit de dood, zoals in vele brieven expliciet vermeld. Ver boven alle overheden en machten enzovoort. Uitermate verhoogd. Hem is gegeven alle oordeel, alle macht in hemel en op aarde en hoe dat allemaal maar heten mag. Dus die van boven komt, de opgewekte Christus, is boven allen, inderdaad. Maar pas in zijn opstanding. En die uit de aarde is, dus de natuurlijke mens in het algemeen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Spreekt vanuit deze wereld, zal ik maar zeggen. Aardse woorden enzovoorts. Maar die uit de hemel komt, is boven allen, staat er opnieuw. Dat is dus niet het kind in Bethlehem, bij zijn menswording, maar het is Christus in zijn tegenwoordige positie. En dan loop ik maar weer even snel vooruit. Dat wij dat niet meteen herkennen in de volgende verse, is omdat wij ons waarschijnlijk, ik zeg het voorzichtig, hè, maar is omdat wij ons het tegenwoordige werk van Christus niet bewust zijn. Dus eigenlijk moet ik dat eerst uitleggen en daarna dit schriftgedeelte verder lezen. Want wat is het tegenwoordige werk van Christus? Hè? Ja, natuurlijk een mooie term voor hoge priesterlijke functie van Christus. Maar wat is een functie als hoge priester dan? Wat doet hij dan als hoge priester? Gemeente reinigen. Oké, okay, hoe doet hij dat dan? Door zijn woord. Nou ben je pas terecht bij het tegenwoordige werk van Christus eigenlijk. Want wat hij doet, maar nogmaals, dat zijn we ons niet bewust, maar de Bijbel leert het uitgebreid. Wat hij doet, is hij spreekt tot ons. Hij geeft ons zijn woord. En wij merken dat niet, omdat we denken, nee, wat wij van de waarheid kennen, dat weten wij uit de schriften, stap ik in de Bijbel, al de schriften, net als tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen, enzovoorts, en dat soort dingen meer. Dus wij onderzoeken de schriften en denken, wat wij weten, hebben wij uit de Bijbel. Maar ik stel er altijd tegenover dat er heel wat mensen van alles uit de Bijbel hebben, maar niet de waarheid. Dat wil zeggen, hoezeer ze de schriften onderzoeken, ze vinden de waarheid niet. Hoe komt dat dan? Nou, dat is een heel eenvoudig antwoord op. Voor zover wij de schriften verstaan, en dus de waarheid verstaan, je weet wel, wat was het toch weer, Johannes 8 geloof ik, is het omdat de Heer ons zich bekend maakt. De Heer maakt zich aan ons bekend. Hij gebruikt daarvoor die schriften. Voor als wij geen belangstelling hebben voor de schriften, maakt hij zich niet aan ons bekend. Hij doet het namelijk via de schriften. En alleen als wij dat willen dus. En dus komen tot degene over wie de schriften spreken. Dus Johannes 5, dus moet ik bladzijde omslaan. Jezus. Onderzoek de schriften, vers 39 van Johannes 5. Want gij meent in dezelfde het eeuwig leven te hebben. Enzovoort, dat is ook zo. Maar hij zegt, die zijn het die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het eeuwig leven moogt hebben. Je moet natuurlijk bereid zijn om naar Gods woord te luisteren. Het is niet maar een boek wat wij bestuderen. Het is het woord van Christus. Maar als de Bijbel zelf het tegenwoordige werk van Christus beschrijft, is het dat er staat, hij maakt ons de waarheid bekend. Hij leidt ons in heel de waarheid. Dan zegt natuurlijk iemand, nee, dat staat niet over Christus, dat staat over de Heilige Geest. En dan moet ik weer zo'n boel uitleggen. Ik bedoel, daar is haast niet meer door te komen, maar dan heeft het allemaal weggeredeneerd. Maar dat is wat de Heer doet. En anders lees ik gewoon Hebreeën 1 vers 1, dat vind ik de mooiste. Hebreeën 1 vers 1. U weet, Hebreeën, dat is die brief waarin Christus wordt voorgesteld als hoge priester. Goed, punt 2, er wordt uiteengezet wat zijn werk is. Volgens diezelfde Hebreeënbrief. Als hoge priester doet hij verzoening voor de zonde des volks. Dat is allemaal waar. Maar hij doet dat, hij reinigt ons door het bad des waters. Namelijk door het woord. Zij Efeze 5, 1 Korintiërs 2. Enzovoorts. En daarom zegt gewoon het allereerste vers van Hebreeën, voordat ook maar de term hoge priester gevallen is, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En dat is niet een verleden tijd, maar dat is een tegenwoordige tijd. Anders had het moeten zijn, had tot ons gesproken. En dus dat heeft tot ons gesproken. Dat betekent dat hij er ooit mee begonnen is en er nog steeds mee voortgaat. Zo goed als in Efeze 5 staat, in de ene vertaling, dat hij ons reinigt. En de andere staat, hij heeft ons gereinigd. Maakt niks uit, dat betekent in beide gevallen, hij is er ooit mee begonnen en is er nog mee bezig. Hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft, om zo te zeggen. Maar de gedachte is dat de Heer Jezus Christus nog steeds en juist nu in onze tegenwoordige tijd dat woord Gods aan ons bekend maakt. Hij spreekt tot ons. Hij doet het middels dit woord, dat is wel zo. Maar daarin zou hij ons leiden. Enzovoorts. En met dat woord, of van dat woord bedient hij zich om onze gewetens te reinigen en zo. Bovendien, als ik u los van deze uiteenzetting vraag, wat is de functie van de priester? Zo, onverwacht, plotseloos, vraag ik u dat, hè. Wat is de functie van de priester? Dan wordt u geacht te zeggen, het woord Gods te onderwijzen aan het volk. Daarna vraag ik, wat is de functie van de hoge priester? Ja, dit dus, in de eerste plaats. Nou, dat is wat hij doet, nu. Zijn woord aan ons bekendmaken. Hij spreekt tot ons, is de gedachte. En hoe hij dat doet, maakt nou verder niet uit. Hoe moet ik het nog verder uitleggen? U en ik weten toch dat de natuurlijke mens niet ontvangt de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hen dwaasheid, want ze worden geestelijk onderscheiden. Maar de geestelijke mens ontvangt wel alle dingen, enzovoorts. 1 Korinther 2. Dat wil zeggen, de natuurlijke mens leest de Bijbel, het werkt niet. En wij lezen de Bijbel, het werkt wel. Hoe komt dat? Het is dezelfde Bijbel. Staat erbij hoor, in 1 Korinther 2. Want wij hebben ontvangen niet de geest der wereld, die is uit de aarde haast, maar we hebben ontvangen de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En toen dachten wij, we hebben toch de Bijbel waar het in staat. Maar diezelfde Bijbel zegt, we hebben de geest ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Want de natuurlijke mens ontvangt dat niet. Zonder die geest ontvangen we dat niet. Die geest is gewoon de geest van Christus. Met andere woorden, het is de Zoon zelf, Christus zelf, die tot ons spreekt. Er zit dus iets mystieks achter het onderzoek der schriften. Jazeker. Maar goed. Maar we zouden ons dat realiseren dat dat zo werkt. Bovendien, de Heer zei, ik heb nog vele dingen om u te zeggen, maar die kunt gij nu niet dragen, Johannes 16. Maar zo, wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, die zal u in heel de waarheid leiden. Dan zeggen we, nou, we hebben toch gewoon nieuwtestamentische Bijbelboeken. Maar er is er, nee, de geest. En die geest werkt nou eenmaal in het verborgen. Daarom heet hij ook geest. Daarom merken wij er ook niet echt wat van. Dat is verder niet de bedoeling, als we het maar weten. God spreekt in deze dagen tot ons de Zoon. Door de Zoon. En daarnaast hebben wij natuurlijk, dat was Hebreeën 1, maar Hebreeën 2 zegt gewoon, haalt zelfs aan uit het Oude Testament, dat inderdaad de Heer Jezus na zijn opstanding het woord Gods, de waarheid Gods, de eerlijkheid Gods, zal bekendmaken aan zijn broederen. En het waren echt niet alleen zijn 12 discipelen in de tijd in de opperzaal. Dat zijn wij. Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. Enzovoort. Dat doet hij nu. Hij spreekt dus tot ons. Nu. En daar heeft Johannes het over. Ik bedoel de evangelist. Hier in Johannes 3. Vanaf vers 31 dus. Over het tegenwoordige werk van Christus. Als je dat niet kent, dan herken je het hier niet. Maar als je het weet, herken je het ogenblikkelijk. Want er staat in vers 32. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat is die zoon, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan, in het algemeen niet tenminste. Net zo min als men in het Oude Testament de tijd geneigd was het licht te aanvaarden, dan wel het woord te aanvaarden, zo is het in onze dagen ook. Maar in de oud-testamentische tijd kwam dat woord dan wel het licht via de profeten en tot de vaderen. Maar in deze laatste dagen heeft God tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. Hebreeën 1, vers 1 en 2. Daar gaat het hier toch over? Hij is boven allen. Zittend aan de rechterhand Gods, als het beeld Gods. Dat is dan vers 3 en 4 vervolgens uit Hebreeën 1. Maar dus laat het overgaan. En dus, hetgeen hij, Christus, de opgewekte gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij en zijn getuigenis neemt niemand aan. Het sluit aan bij de woorden van de Heer Jezus zelf in de tijd aan Nicodemus uit vers 11. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Dat was toen zo. Maar het is een voorbeeld van hoe de situatie in onze dagen is. Want ook nu nog is dat zo. Zelfs onder gelovigen. Hè? Ja. Als het anders was, dan zou ik het niet, dan zou ik het niet zo moeilijk hebben, denk ik wel eens. Hè? Maar zelfs onder gelovigen. Men leest het woord van God. Men ziet wat er staat, maar men neemt het niet aan. Omdat die uitkomt. Past niet. Past niet in de aardse plannen. In de aardse organisaties. En dat soort dingen meer. Komt allemaal ongelegen. Als je bekende verhalen kan de mens toch niet uit de genade laten leven. Als je dat doet, heb je niks meer over ze te vertellen. Dus dat kan je niet doen. Je moet zonder de wet plaatsen. Kun je macht over ze uitoefenen. Zo zit het gewoon. Heel simpel voorbeeld maar heel elementair. Nou goed. En daarom, mijn meisjeschrift staat wel in de Bijbel, maar. Enzovoorts. Nou goed. Of men zegt, staat in de Bijbel, het is waar, maar ik wil er niet mee te maken hebben. En zegt dat niet, maar men onttrekt er zich gewoon aan. Dat gebeurt allemaal, hè. Nou goed. Hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigde. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Dat gaat over de Heer Jezus in zijn tegenwoordige positie. Want een van de titels van Christus is de getrouwe. Ik wacht even tot ik beide woorden gehoord heb. De getrouwe hoge priester uit Hebreeën 2 bijvoorbeeld. En 3. Maar vervolgens de getrouwe getuige uit, ook Johannes, Openbaring. Openbaring 1. De getrouwe, dit zegt hij die de getrouwe getuige is. Wie spreekt het dus? En dat is gewoon een priesterlijke functie. Getuige te zijn, trouw te zijn, trouwe getuige te zijn van de woorden Gods. Dat is een priesterlijke functie. Getuigen zijn of priesterschap is feitelijk in de praktijk hetzelfde. U weet wel, heb ik u ooit een keer uitgelegd bij heel andere gelegenheden. De twee olijfbomen, tam en een wilde eventueel. Maar de twee olijfbomen uit Openbaring, dan wel uit Zacharië 4, zijn twee getuigen. Maar in Romeinen 11, twee olijfbomen, zijn uitbeelding van de priesterlijke functie van het volk Gods. Maar het is precies hetzelfde. Getuigen zijn namelijk. Nou goed. Dus hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij als de getrouwe hoge priester dan wel getuigen. En zijn getuigenis neemt niemand aan. En vervolgens, vers 33, die zijn getuigenis wel aangenomen heeft, die heeft daarmee verzegeld en bevestigd en bekrachtigd en dus erkend dat God waarheid is. Of iets zwakker, dat God waarachtig is. Of dat God zich houdt aan de waarheid, aan zijn woord. Want dat is wat de term betekent. En daarmee ben je eigenlijk terug al in hoofdstuk 1. Wat zoveel hem aangenomen hebben, hebben in de tijd, in de Oude Testamentische tijd, macht ontvangen, kinderen God geworden, en die nu zijn getuigenis aanneemt, het getuigenis van de Zoon, bevestigt daarmee dat God waarheid is. En bevestigt daarmee de getrouwheid van God zelf eigenlijk. Sluit regelrecht aan nogmaals bij, bij Hebreeën 1 vers 1 en Hebreeën 2 vers 1 en 2. Hebben jullie zo snel? Hebreeën 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. 2 vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden, meer dan de lui levend onder het oude verbond. Die moesten zich houden aan het woord van de profeet. Maar God heeft nu gesproken door de Zoon. Daarom moeten wij ons meer, te meer, houden aan hetgeen gehoord is. Alle overbodige woorden wegstrepen overigens. Wilten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, want wij horen het van de Zoon. Niet van de dienstknechten, niet van de profeten, niet van de engelen. Het volgende vers geloof ik daar. Maar wij horen het van de Zoon zelf. En daarna staat er, en hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven die begonnen is verkondigd te worden van de Heer en daarna bevestigd is geworden door degenen die hem gehoord hebben. Dat is het verhaal. En we dienen ons dat echt goed te realiseren. Of de Bijbel accepteren of verwerpen, een woord uit de Bijbel aannemen of verwerpen, begrijp je me goed. Het gaat niet om onze relatie tot het woord God, het is onze relatie tot de Heer zelf die tot ons spreekt. Als we dat zouden realiseren, zouden we heel wat voorzichtiger en gewetensvoller, denk ik, met de schrift omgaan. Nou, dat doen we allemaal al, denk ik, maar het is niet als kritiek bedoeld. Maar in het algemeen geldt dat wel. Het zal een boel problemen voorkomen en anders alsnog oplossen. Als we ons dat realiseren. Het is niet maar een boekje waar we ons mee bezighouden. Nou goed. Maar die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld daarmee dat God waarachtig is. Vers 34, want die God gezonden heeft, dat wil zeggen degene die door God gezonden is, die spreekt de woorden Gods. Wie? Christus, ja, de opgewekte, de getrouwe getuige. Degene die erfgenaam is van het heelal en die dus uit de hemel is en uit de hemel tot ons spreekt en die inderdaad boven alle is. Alles wat hierbij staat in deze verse is dan perfect van toepassing, zonder enig probleem. Want die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. En als u denkt dat het gezonde alleen te doen heeft met het verleden, dan moet ik u zeggen, dat geloof je toch zelf niet. Een uitspraak als dat God... dat de Zoon des Mensen gezond is in de wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, daar geloof je toch ook van dat het nog steeds van toepassing is. Van Gods wegen gezond en je zoekt nog steeds het verloren om zalig te maken. Toch? Nou goed, dat is nu nog zo dus. Nog afgezien van nogal wat uitspraken in het Nieuwe Testament, ik weet niet of ik dat al eerder heb aangehaald, uitspraken in het Nieuwe Testament... Ja, ik heb ze al aangehaald. Waarin gezegd wordt dat iemand gezonden werd in de wereld of kwam in de wereld enzovoort. En het blijkt steeds dat het daarbij gaat niet om de geboorte van de Heer Jezus, maar om de opgewekte uit de dood. De komst van de hoge priester, komende in de wereld. De komst van de eerstgeborene, die ingebracht werd in de wereld. Twee citaten uit Hebreeën, hoofdstuk 10 en hoofdstuk 2. En hiernaast een halve bladzijde terughandelen dus, hè. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld enzovoorts. Omdat hij de wereld veroordelen zou. Maar dat is niet zijn geboorte, het is een opstanding uit de dood. Sindsdien is hij in de wereld in heel de wereld en niet maar een landje ergens in het Midden-Oosten, om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, enzovoorts. Want die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Christus dus, want God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon. En daarna, want God geeft hem de geest niet met mate. En mate wil zeggen dat er een beperking is, een afmeting, tot een bepaalde maat. En anders gebruik ik de tegenovergestelde term. God geeft hem de geest zonder maat, dat wil zeggen mateloos. God geeft hem de geest voor de volle 100%. En hoe je het ook keert of wendt, voor zover de geest werkte via, dan wel woonde in de Heer Jezus, toen hij stierf, was dat afgelopen. En ik heb het nagevraagd aan Petrus, het is niet mijn filosofie, ik heb het nagevraagd aan Petrus en Petrus zei dat bij de opstanding van de Heer Jezus uit de dood gaf God hem definitief de Heilige Geest als vervulling van de Oud-Testamentische belofte. En voor zover er sprake is van zonder maat, is het pas van toepassing, kan het pas van toepassing gebracht worden na zijn opstanding. Daar gaat het maar om. Daarna kun je natuurlijk altijd discussiëren over de vraag of dan niet de Heer Jezus in de dagen zijn vleesjes meer dan welk andere mens ooit gebruikt werd door de Heilige Geest. Dan zeg je, daar kun je met mij niet over discussiëren. Ik spreek dat niet tegen. Maar ik verdedig het ook niet, want waarom zou ik? Als het ergens in de Bijbel staat, vind ik het aardig. Dan valt er over te praten. Maar als ik het niet tegenkom, hebben dat soort discussies geen zin. Daar gaat het hier ook niet over. God heeft die geest gegeven aan de Heer Jezus Christus toen hij hem uit de dood opwekte en zette aan zijn rechterhand en hem zette boven allen. Ver boven elke overheid en macht enzovoorts. En sinds die tijd spreekt hij. Dat is een heel eenvoudige gedachte. Als een mens vervuld wordt, ik zeg niet ontvangt, maar vervuld wordt, vol wordt met de Heilige Geest, wat doet hij dan? Spreken. En bij voorkeur niet in tongen, maar spreken van het woord Gods. Dan spreekt hij de woorden Gods. En vandaar deze uitspraak hier. Die God gezonden heeft, de Zoon namelijk, spreekt de woorden Gods, want God geeft hem de geest niet met mate. Dat wil zeggen, hij is ermee vervuld. En voor zover hij spreekt, spreekt hij uitsluitend de woorden Gods. En wanneer men dus luistert naar die Zoon en het woord van die Zoon aanneemt, erkent men daarmee dat God de waarheid is, dat God waarachtig is staande. Want het zijn de woorden Gods die hij spreekt. Nu, en dan vers 35, de Vader heeft de Zoon lief, en hier wordt hij dus voor het eerst als de Zoon van God genoemd. De Vader heeft de Zoon lief. En niet noodzakelijk, en ik geloof zelfs helemaal niet met betrekking tot zijn positie op aarde in der tijd, maar met betrekking tot zijn tegenwoordige positie. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Dat de Vader de Zoon lief heeft, kan je eventueel van toepassing brengen op de Heer Jezus tijdens zijn aardse omwandeling, maar de term Zoon levert dan problemen op. Maar je kan zeker niet zeggen dat alle dingen toen in zijn hand gegeven waren. Dat was niet zo. Hij zelf werd namelijk aan de heidenen en aan de Joden overgeleverd. Zei hij zelf. Het was dus andersom.
Maar er staat in wijsgeving.
En dat zijn de laatste versen van Matthäus. Waar de Heer Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat is dus een uitspraak van de Heer Jezus na zijn opstanding. Toen hij zich aan zijn broederen bekend maakte dus, hè? Inderdaad. En dat is nu nog de situatie. Maar zo was het niet terwijl hij op aarde leefde. Dat kan trouwens niet, want er wordt uitvoerig uiteengezet dat de Heer Jezus op aarde juist een dienende, een nederige, een onderworpen positie innam. Meer dan welk ander mens ook. Uitermate vernederd. In die omstandigheid kan hij dus nooit zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het zou een strijd zijn met in Filippenzen 2 van hem gezegd wordt. En bovendien is het in strijd met de geschiedenis die wij nu eenmaal kennen. Er valt weinig aan toe te voegen. Maar hier gaat het over de zoon die al lang gezeten is aan de rechterhand Gods, die tot ons spreekt en die inderdaad boven al is. Begrijp je me goed? Als wij de uitdrukking die van boven komt, is boven allen. Uit vers 31. En nog een keer uit vers 31. Die uit de hemel komt is boven allen. Als wij die uitdrukking moeten verklaren, wat dat betekent, boven allen, dan vinden wij de verklaring in vers 35. Namelijk, de Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Het is te verwijzen naar Psalm 8 in het bijzonder, zoals ook toegepast wordt in Hebreeën 2. Maar u en ik weten toch dat dat de situatie is van de opgewekte Christus. En niet van de Heer Jezus op aarde. En daarna volgt dan, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat is achteraf de bevestiging van wat ik vorige keren heb opgemerkt naar aanleiding van vers 16, naar dit hoofdstuk. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat er ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Komt precies overeen met hier vers 36, die in de Zoon gelooft, dat is de verhoogde. De Zoon des mensen, die verhoogd is geworden tot aan de rechterhand Gods en daar gesteld is tot Zoon van God. En dan lezen we elke keer weer, want de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, heeft de macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij de Zoon des mensen is. Ik moet even twee bladzijden omslaan weer. De verhoogde Zoon des mensen aan de rechterhand Gods. En wie in de Zoon van God, dus inmiddels, vers 36 van hoofdstuk 3, gelooft, die heeft het eeuwige leven en andersom. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Overeenkomend met wie niet wedergeboren is, zal het Koninkrijk Gods niet zien. Uit vers 3 weer. Die zal het leven en dus het Koninkrijk niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. En dat is dezelfde toon als het oordeel uit vers 19. Het oordeel Gods wat ligt over de tegenwoordige wereld. Waarbij de wereld in duisternis is. En waarbij licht zou schijnen, niet in de wereld, maar in onze harten. Opdat we in dat licht zouden wandelen. Dan ben ik weer terug bij het tegenwoordige werk van Christus. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft geschenen in onze harten, 2 Korinthe 4. Niet in de wereld, maar in onze harten. En dat is wat hij doet, inderdaad, via zijn woord. Wanneer wij onze harten daarvoor openstellen, is de gedachte. En dan daarmee, dat gebeurt dus wanneer wij het woord van de Zoon geloven. Dan ontvangen wij dat licht van hem, die nou eenmaal het licht der wereld is, enzovoorts. Maar wie niet gelooft in degene die door God uitermate verhoogd is en aan wie alle dingen zijn onderworpen, want zo iemand leeft onder de toorn dan wel onder het oordeel Gods. Zoals ook, zoals ik eerder gezegd heb, maar zoals ook vermeld in Romeinen 1 vers 18 enzovoorts. Het lijkt mij toch echt niet zo moeilijk. Ik denk dat de enige moeilijkheid van dit schriftgedeelte eigenlijk maar is dat we ons niet realiseren dat vanaf vers 31 niet meer Johannes de Doper aan het woord is over de Heer Jezus in de toenmalige tijd, maar dat het de evangelist Johannes is die commentaar levert een praktische, op en een praktische toepassing geeft aan de woorden van Johannes de Doper. En als u denkt dat het mijn uitvinding is, dat die overgang daar zit, dat is niet zo. Maar ja, het heeft niet zoveel zin, denk ik, om u te vertellen wie het allemaal nog meer gelooft, want dan moet ik toch namen noemen die ik niet ken, dus dat helpt niks. Het schiet echt niet op, maar je kunt het zelf controleren. Als je dat ziet, dat daar die overgang tussen zit, dan is er geen probleem meer met het vers. Dan vind je vanaf vers 31 beschrijving van de tegenwoordige positie en functie en dus het werk van Christus. Maar zoals gezegd, als je dat werk niet kent, ja, wordt het iets moeilijker. Want dan denken we gemakshalve, hij sprak in het verleden toen hij op aarde was. En nu niet meer. Nu spreekt hij niet, nu hebben we alleen nog een Bijbel. Dan moeten we het zelf lezen. En meer is er niet, maar zo steekt hij niet in elkaar hoor. Integendeel. Hij sprak toen op aarde, maar aan een nogal beperkt publiek, kun je rustig zeggen. Toch? En waar het dat publiek dan precies was, gaat het nou niet om, maar beperkt was het in elk geval. Maar de verkondiging van de lof Gods, van de evangelie enzovoorts, van de waarheid, openlijk, hè? Ja, dat is pas daarna begonnen. Dat is wat hij nu nog doet. Dat is het tegenwoordige werk van Christus. Hij maakt ons de waarheid voor God. Kortom, hij maakt ons God bekend. Nog afgezien van dat zijn positie als uitgedrukte beeld van Gods wezen en als afschijnsel van Gods heerlijkheid natuurlijk al voldoende duidelijk moet zijn. Als hij het uitgedrukte beeld is van Gods wezen en het afschijnsel is van Gods heerlijkheid enzovoorts, dan betekent dat toch dat als Christus in ons woont en in ons hart woning gemaakt heeft, dan betekent het toch dat hij daarmee God aan ons bekend maakt. En zoals hij dat in de toekomst in openbaar aan de wereld zal doen, beginnen bij Israël, zodat hij doet hij dat nu op verborgen wijze in ons hart, om zo te zeggen, maar dus toch aan ons. En dan geef ik u nog een tip mee. Als u ooit een keer in 1 Petrus terechtkomt en u leest over de openbaring van Jezus Christus, moet u erop bedacht zijn dat het daar niet eens gaat over zijn wederkomst, maar over het tegenwoordige werk van Christus. Ken u die ook of niet? Ik weet niet waar ik het nu over heb. Nou, even dan. Mag eigenlijk niet meer, maar dan krijg ik last met de bond. Met de band. 1 Petrus. Meen ik tenminste. Ja. Waar de apostel spreekt over onze tegenwoordige bedeling in vers 10, 11 en 12 van hoofdstuk 1. De verborgene dingen met betrekking tot onze bedeling. Maar daar gaat het me nou niet om. Het is maar om draad op te nemen. En dan staat er in vers 13. Daarom opschortende de lenden uw verstands. Nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade. Niet op de wet natuurlijk, hè. Hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt. Ja. Dan kun je natuurlijk vragen wanneer. En dan krijg je het antwoord in de openbaring van Jezus Christus. Dan denk je, dat is de wederkomst. Maar het was de verkeerde vraag. Hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt. De vraag is niet wanneer, de vraag is hoe. En het antwoord is in de openbaring van Jezus Christus. Nu namelijk, hij openbaart zich nu aan ons. Het is wel een wat erg sterk woord, maar voor de gelegenheid mag dat toch wel. Hij maakt zich toch aan ons bekend. Hij is toch het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Hij is toch degene die God aan ons openbaart. Als het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En hij schijnt toch als licht in onze harten. Kan het niet missen. En dat het zo is, blijkt uit de volgende verse. Namelijk, als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Nu dus. En we zouden dus nu volkomen ons vertrouwen stellen, onze verwachting stellen op de genade. We leven immers onder de heerschappij van de genade. Wij zouden immers naderen tot de troon der genade om nu genade, barmhartigheid en hulp te ontvangen enzovoorts. Wel, dat is de openbaring van Jezus Christus. Hier is dat niet de uitdrukking van zijn wederkomst. Al begrijpen wij allemaal dat dezelfde uitdrukking met gemak ook gebruikt kan worden ter beschrijving van de wederkomst van Christus. Maar hier, dit schriftgedeelte, zeker niet, integendeel. Hier gaat het om het tegenwoordige werk van Christus aan ons en in ons. Ik kan trouwens niet missen, want u hoeft alleen maar gewoon verder te lezen in deze brief. Hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, enzovoorts. Nou ja, u mag hem helemaal lezen, maakt me niet uit. We zullen zien waar het over gaat. Over het leven van de gelovigen, nu. En we zouden nu dag niet voor de toekomst hopen op de genade. Maar we zouden nu dag in dag uit leven uit de genade. Uit wat de Heer ons geeft. En wat hij ons geeft, geeft hij ons in het algemeen gesproken door zijn woord. Nou goed. Daar moet ik het bij laten, want het is de hoogste tijd. Ja, ik ben me heus bewust dat dit tegenwoordige werk van Christus niet algemeen bekend is. Helaas. Maar het is een volstrekte Bijbelse waarheid dat de bestudering van de Bijbel als zodanig in de praktijk tot niks leidt. Waar het om gaat is dat wij de waarheid zouden zoeken, bereid zouden zijn ons aan de Heer te onderwerpen, door ons door hem willen laten onderwijzen. En we geven hem daarvoor de gelegenheid door inderdaad de schrift te onderzoeken. Dat is wat er gebeurt. Maar daarmee is het nog steeds gewoon zijn werk en niet het onze. Nou, zoals gezegd, wij moeten het erbij laten voor vanavond. En de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat wij u gelijk zullen zijn. Dat wij het beeld van uw Zoon gelijkvormig zullen worden. We danken u dat u een goed werk in ons begonnen hebt en dat wilt voleindigen tot op de dag van Christus. Dat u wilt dat wij toenemen in kennis en in alle gevoelen. Dat wij toenemen in kennis van Christus en de kracht van zijn opstanding. Dat wij zouden wandelen in gemeenschap met u en uw Zoon, in gemeenschap met elkander. Dat wij zouden wandelen in dat licht. Dat licht wat u ons geschonken hebt in uw woord, maar ook dat licht wat u ons geschonken hebt in uw Zoon. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat we ook vanavond uw woord mochten openen en bepaald mochten worden bij hem die wij kennen als gezeten aan uw rechterhand, ver boven alle overheid en macht, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Wij danken u dat wij hem ook mogen kennen als de zachtmoedige en nederige van hart, die gehoorzaam werd tot de dood, ja de dood des kruises, maar daarna als degene die door u ook uitermate werd verhoogd en aan wie alle oordeel, alle gericht is gegeven. Wij danken u dan dat wij met vrijmoedigheid tot u mogen naderen en onze heiland mogen leren kennen als degene die ons verlost heeft uit een wereld die lag in de macht van zonde en dood, de macht van de Satan, maar tegelijkertijd ook onder uw oordeel. We danken u dat we mogen beseffen dat het de bedoeling is dat in deze tegenwoordige tijd wij getrokken worden uit de tegenwoordige boze eeuw. Overgeplaatst worden in het licht van uw koninkrijk. Wij danken u dan voor deze avond, Vader, en bevelen ons bij u aan. Omdat daadwerkelijk dat goede werk aan ons voltooid mag worden. Omdat we mogen kennen, komen tot kennis van onze Here Jezus Christus, die ons hoofd, onze heiland, onze hoge priester is. Wees u dan zo ons nabij met uw geest, opdat we zouden weten de dingen die u ons geschonken hebt. Amen.